Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Psalm 22 vers 14 gaan we samen zingen. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. Ik herhaal, Marcus 16, vers 1 tot en met 8. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Markus 16, vers 1 tot en met 8. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
We gaan samen zingen, gemeente, en dat doen we uit Psalm 21, vers 1, 4, 5 en 13. 21, 1, 4, 5 en 13. O Heer, de koning is verheugd. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de jeugdbond, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het Paasevangelie. En we doen dat vanuit het evangelie naar het beschrijven van Marcus. Vers 1 tot en met 8, dat hoofdstuk 16 is u voorgelezen. En ik lees nogmaals vers 6 uit Marcus 16. Maar hij, dat is die jongeling, dat is een engel, zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was, hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hij is opgestaan. En als we dan dit hoofdstuk zo doorlezen, dan staan we eerst een poosje stil bij die vrouwen en de opmerkelijke vraag die ze aan elkaar stellen. Dus een opmerkelijke vraag. In de tweede plaats staan we dan stil bij de boodschap die die vrouwen horen. En in de derde plaats de opdracht die ze krijgen. De vraag die ze stellen, in vraag 3 ziet u dat: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Dus terwijl ze aan het graf zijn, zeggen ze tegen elkaar: maar hoe komt die steen er nou af? En wie moet dat voor ons doen? En dat vinden we een opmerkelijke vraag, want die vraag, dat is een weerspiegeling van wat er leeft in hun hart. In de tweede plaats staan we dan stil bij de boodschap. Zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was, hij is opgestaan. Dat is een heerlijke boodschap, want het is al in de eerste plaats een boodschap van een jongeling, althans van een engel. Dat is een boodschap van God, dus een hemelse boodschap zouden we ook kunnen zeggen. En dan tenslotte lezen we over de opdracht. Vers 7 gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. En dat is een troostvolle opdracht. Dat ze dus naar de discipelen moeten gaan, die, zoals we uit het evangelie van Johannes weten, achter gesloten deuren, dus als een aantal bange mensen bij elkaar zitten, zegt mijn discipelen. Dus het gaat vanmorgen over dat hij is opgestaan. En we letten in de eerste plaats op een opmerkelijke vraag. We letten in de tweede plaats op een heerlijke boodschap, een hemelse boodschap. En we letten in de derde plaats op een troostvolle opdracht. Gemeente, we zijn vanmorgen samen op deze rustdag natuurlijk in de eerste plaats om Gods woord te horen. We zijn ook samengekomen op een dag van herinnering. En 2000 jaar geleden ongeveer is de Heer Jezus opgestaan uit de doden. Met Goede Vrijdag hebben we mogen herdenken dat de Heer is gestorven. Niet als een martelaar, maar dat hij gestorven is als een held. En ik heb gepreekt, dat weet u, over hoe de Heer daar ook als koning heeft gehangen. In de afloop waren we in de kerkraad nog een poosje over aan het nadenken. En toen zei een van de broeders: die moordenaar heeft dat ook gezien. Want die zei: indien gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus het ongeloof ziet dat niet, maar het geloof zag het wel. En als je dan nog eens wat doordenkt, voor de stille zaterdag, dan heeft de Heer natuurlijk daar gestreden op dat kruis met de boze machten, de duivel. Maar hij heeft ook gestreden, ja, hij heeft ook zijn menselijke natuur. Want als je dat een beetje indenkt, hoe dat is op zo'n kruis, dat is enorme pijn. En elke keer moet je je bewegen met enorm veel pijn om adem te krijgen. Een heleboel mensen op zo'n kruis, die raakten ook in een shock. En heel veel meer is je mensen die enorme pijn hebben, die krijgen een, die weten niet meer goed wat ze zeggen en zo, en die raken helemaal in de war. En er is daar bij de Heer Jezus geen sprake van. Terwijl de koorts en de pijn door zijn lichaam gaat, beheerst hij alles. Zijn lichaam, zijn geest. Geeft hij onderwijs,
En blijkt hij de situatie helemaal te beheersen. Zodanig dat hij is niet gedwongen gestorven. Nee, hij is op het moment dat hij dat zelf bepaalt, gaf hij de geest. Dus die moordenaar heeft daar heel wat gezien op het middelste kruis. Hij heeft daar gezien hoe de Heer daar koninklijk eigenlijk heeft getriomfeerd in zijn lijden. En dat zijn hele belangrijke, ook hele diepe gedachten. Dat we goed weten wat de kruisdood is en hoe de Heer heeft al op het kruis van Golgotha door zijn betaling heeft overwonnen. Het is volbracht. En daarna gestorven. Sterven betekent dat ziel en lichaam worden gescheiden. Let op. De Heer heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Die zijn nooit van elkaar gescheiden. Dus het sterven van de Heer betekent niet dat de godheid en de mensheid van elkaar gescheiden worden. Want dat kan niet. Die zijn voor altijd in de geboorte, in de vleeswording aan elkaar verbonden. Wat is dan wel gebeurd bij het sterven? Lichaam en ziel werden gescheiden. De ziel van de Heer ging onmiddellijk naar zijn vader. En zijn lichaam werd neergelegd in het graf. Maar het lichaam was wel verbonden met de goddelijke natuur. En daarom kon dat lichaam niet tot ontbinding overgaan. Dat stond al in Psalm 16. En dat wordt door Petrus in Handelingen 2 herhaald. Dus Nicodemus en Arimathea zijn het lichaam wel aan het balsemen. Dat hoefde natuurlijk helemaal niet. En die vrouwen die komen op de vroege morgen wel naar het graf om opnieuw nog wat specerijen en zo, om dat lichaam nog wat zorg aan te besteden. Maar dat hoefde natuurlijk helemaal niet. Want als ze Psalm 16 goed hadden gelezen, dan hadden ze geweten, gij zult mijn ziel, dus mijn bestaan in de hel, in het graf, niet verlaten. En uw heilige, stond letterlijk in de Bijbel, zal geen verderving zien. Dus de machten van ontbinding konden geen greep krijgen op dat lichaam van de Heer Jezus. Omdat het verbonden was met de goddelijke natuur. Maar ziel en lichaam zijn wel gescheiden. En wat is nou Pasen? Dat ziel en lichaam in de Heer Jezus weer met elkaar verenigd worden. En dat hij een opstandingslichaam ontvangt. Dat is wezenlijk wel hetzelfde lichaam als wat de Heer wij hebben. Maar het is anders in de hoedanigheden. Het is een heel ander lichaam. Er zit wel een lichaam. Het kan ook eten, het kan ook drinken. Het is ook een lichaam waar je kunt aanraken. Maar het is een lichaam wat niet meer aan het verderf onderhevig is. En aan de gevolgen van de zonde. Zo is de Heer dus opgestaan. Dat is Pasen. De Heer is op de vroege morgen van de zondag, de eerste dag der week, is opgestaan. En Pasen brengt ons in de eerste plaats bij het goddelijke leven. De Heer heeft dat goddelijke leven, hij heeft dat verheerlijkte lichaam ontvangen. Pasen is de boodschap van het leven. En dan niet van ons aardse zondige leven, nee, van het opstandingsleven. Ik leef en gij zult leven. Dus het is een heel ander soort leven. Het leven wat Gods kinderen ook ontvangen na de wederkomst van de Heer Jezus. Het eeuwig gelukzalige leven. En het opstandingslichaam heeft weer met Pasen ontvangen. Dus nog iets bij Pasen. Het is ook de eerste stap in de verhoging van de middelaar. De middelaar werd vernederd, dat weten we, hebben geleerd op catechisatie. Maar na zijn vernedering komt zijn verhoging. En die verhoging voltrekt zich in een viertal trappen, in een viertal graden. En het begint met de opstanding. We hebben dus een verhoogde zaligmaker. En Paulus die zegt in Romeinen 8. Dat dit is overgeleverd om onze zonde. Maar wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. En Paulus doet dan met dat wat meer is, dat de Heer Jezus als stervende zaligmaak voor de zonde heeft betaald, eenmalig. En nu als levende zaligmaker voor zijn kerk zorgt. En dat voortdurend doet. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus in zijn kruisdood ligt de verzoening. En dat is eenmaal geschied. In zijn leven ligt zijn herderlijke zorg. Vandaar dat het Pasen meer is dan zijn dood. En tenslotte is Pasen ook de boodschap van de drie-enige God. Het is de boodschap van het leven. Het is de boodschap van de eerste trap van de verhoging. En het is in de derde plaats het werk van de drie-enige God. God de Zoon staat op. Dat is de tweede persoon in het goddelijk wezen. God de Vader wekt op. Dat is de eerste persoon in het goddelijk wezen. En Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 11. Dat de Heer Jezus is opgewekt door de geest. Het is dus de geest die levendmakende kracht geeft. He, die, ja, die Maria heeft overschaduwd bij de geboorte. Die zweefde op de wateren. En die ook, ja, de Heer Jezus als het ware de kracht heeft gegeven om op te staan. Dan zien we dus de drie-enige God. En heel de Bijbel gaat er dus om de werken van de drie-enige God. In de schepping, bij de geboorte van de Heer Jezus, bij zijn opstanding. En ook bij het zalig worden. Want de zaligheid die wortelt in God de Vader, zijn eeuwig welbehaag. Het zalige krijgt gestalte door het middelaarswerk van de Zoon. Er wordt nooit iemand zalig buiten Christus, want dat kan niet. Dat is een strijd met de eenvoudige leringen van de Bijbel. En de toepasser van dat werk van Christus, dat is de Heilige Geest. En die drie goddelijke personen zijn nu nodig tot zaligheid van zondige mens. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. En dan staan wij vanmorgen eerst stil bij dat paasgebeuren, hoe nou maar. Christus dat vertelt hoe heidense mensen die boodschap hebben beluisterd. Want Marcus schreef voor heidenen. En mensen die vroeger in het heiden waren overgekomen naar het christendom. Dus heiden, christen. En dat is het eerste wat ons opvalt in vers 1. Dat de Joodse vrouwen de Sabbat hebben gehouden. Marcus noemt er drie, er zijn er meer geweest. Marcus noemt Maria Magdalena. Maria de moeder van Jacobus, dat is de moeder van Jacobus en zuster van Maria de moeder des Heren. En Salome. Die hebben specerijen gekocht. Waarschijnlijk om vooral het hoofd van de Heren nog wat meer in te wikkelen en zo. En dan staat er op dat zij kwamen en hem zalfden. Dat is dan het eerste, als we die vrouwen, dat die vrouwen zijn gekomen, staat er, hè? En zij kwamen, opdat ze kwamen. Jeruzalem was een grote stad. En om Jeruzalem in verband met het feest waren duizenden en tienduizenden pelgrims. En al die mensen hadden op Goede Vrijdag op die weg gelopen en die waren voorbij gegaan, zegt Marcus. En al die mensen hadden de Heer ook misschien wel horen preken in de tempel, hè, toen de Heer zei, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Maar die komen allemaal niet. Die hebben er misschien niet zoveel belangstelling voor, die zijn blij dat die hele zaak met Jezus van Nazareth achter de rug is. En dan zijn ze er gelukkig vanaf. Het Sanhedrin komt ook niet. En Pilatus al even min. En het is nu al wat, het is al 3 dagen geleden. Maar die vrouwen zitten te popelen. Om nog 1 keer naar dat graf te gaan. Want daar in dat graf, daar ligt hun heiland. Daar ligt hun meester. Daar ligt hun koning. En vandaar dat zij komen. Gemeente, kent u ook dat geheim? Dat heel de wereld misschien nee roept en u toch gaat. En dat er, ik weet niet wat allemaal aan de hand is, en u zegt, maar ik moet er toch naartoe. Gemeente, dat is de liefde die trekt. En dat vinden we nu bij die vrouwen. En dat vinden we nou ook bij al de kinderen Gods. Kent u ook dat geheim? Ik heb u lief gehad en daarom heb ik u getrokken. De koorden van goede tierenheid. Ze zijn wel gekomen. En bovendien, daar moet u ook niet gering over denken. Dat Sanhedrin, dat had nog allerlei andere moorddadige plannen. Dus wie die Jezus zou belijden, die was zijn leven niet zeker. Maar daar hebben ze allemaal niet mee gerekend. Met Gods wet hebben ze gerekend. Ze hebben niet op de Sabbat naar het graf gegaan. Maar de eerste dag der week zijn ze gekomen. En wat dat Sanhedrin allemaal vindt, daar redeneren ze niet over. En wat de mensen allemaal vinden, ze zijn gekomen. En dan ziet u de kracht van de liefde. Zo is het ook vandaag in het leven van Gods kinderen. Die laten niet graag hun plek in de kerk leeg staan. Die doen niet graag hun Bijbels dicht. Kan wel zijn dat die Bijbel hen veroordeelt. Maar doen ze hem toch maar weer open en dan lezen ze weer. Kan wel zijn dat er in de kerk dat ze dingen horen die ze niet aanstaan. Maar ze komen toch, want een plekje leeg, dat zou... Maar zo is het nou ook met die vrouwen. Ze komen naar dat graf. En dan in de tweede plaats... Zeer vroeg op de eerste dag der week, leest u, kwamen ze tot het graf als de zon opging en ze zeiden tot elkaar. Die vrouwen die hebben een gesprek. En dan gaat het gesprek over die steen. Ja, het lijkt wel of die vrouwen een beetje in de war zijn. Ze worden dan wel getrokken en ze komen... Maar dan uit hun gesprek blijkt dat ze een vraag stellen. Ja, dat wisten ze toch. Ze stonden er ook bij toen die steen ervoor werd gerold. En dan zijn ze op weg gegaan en ze hebben zalf meegebracht en ze hebben aan een heleboel dingen gedaan. Alleen niet aan die steen. En ze hebben niet gezorgd dat Petrus meeging en Johannes en dat ze voldoende materiaal bij ze hadden om die grote steen aan de kant te rollen. Want het was nog een heel werk. Waarschijnlijk wisten ze ook niet dat Pilatus er een paar soldaten voor had laten zetten door het Sanhedrin. Maar in ieder geval, ze zijn op weg en op weg. Begint plots, oh, er is ook nog een steen voor. Dat waren ze vergeten. Ze zijn wat dat betreft dus in de war geraakt. Dat is in het tweede plaats ook wel belangrijk om dat eens even te overdenken. Hun meester is gestorven. Ze hebben 3,5 jaar lang veel onderwijs genoten. En dan is het op het kruis van Golgotha geëindigd. Ja... Er staan wel eens dingen in de Bijbel en er gebeuren ook wel eens dingen in het leven die wij niet begrijpen. De wereld begrijpt alles. De godsdienst begrijpt ook alles. Maar Gods kinderen, die komen soms helemaal in de war. Hoe kan dat nou? Dat de Heer zulke wegen gaat. En dat is een kenmerk. Ik zeg niet dat dat een... Dat dat nou het enige kenmerk is, maar het is wel een kenmerk hè, van de kinderen God, dat ze het niet meer begrijpen. En dat ze als het ware, hoewel getrokken door de liefde, het allemaal niet, dat ik het nou heel eenvoudig op een rijtje kunnen krijgen. We kunnen natuurlijk alles keurig op de rij zetten. Ook in het geestelijk leven. Dus hebben we eerst ellende en dan verlossing en dan dankbaarheid. Eerst wedergeboorte en dan geloof en dan de oefening van... En dat kunnen we allemaal bespreken. We kunnen er ook boekjes over schrijven. We kunnen er preken over houden enzovoort. En het is natuurlijk buitengewoon nuttig. Dogmatiek is nuttig. En geloofsleer is ook nuttig. Alleen de dogmatiek gaan we nooit beleven hoor. De Heilige Geest die leert het. En dan staat het allemaal, ja, dan kunnen we het niet meer goed begrijpen. En dan wordt het zo heel persoonlijk. En dan raak je soms ook in de war. En dat zien we ook bij die vrouwen. Dat zijn kinderen van God, want ze kwamen. En ze zijn helemaal in de war geraakt. Hoe is dit nou toch mogelijk? Wie zal ons die steen afwentelen? Hebben jullie dat ook wel eens? En totaal in de war bent geraakt. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat u denkt dat u nog voor eeuwen om zult komen. Dat u denkt dat het voor eeuwen voorbij is. Ja, dat er zelfs atheïstische gedachten in u opkomen. Zou er wel eens een God bestaan? Dat kan hoor. Want hoe is dit nu toch mogelijk? En dat dan in die verwarring je toch niet anders kunt doen dan maar te gaan. En ze kwamen. En ze hebben die vraag. En dan nog iets. Wie zal ons de steen afwentelen? Wat had de Heer nou keer op keer in die 3,5 jaar tegen de discipelen, tegen die vrouwen en tegen de mensen die hem gevolgd waren gezegd? Ik sterf aan het kruis van Golgotha, maar na 3 dagen zal ik opstaan. En ik ga u voor, dat stond in Marcus 14, vers 28, was het laatste ongeveer wat de Heer tegen hen gezegd heeft. Ik ga u voor naar Galilea. En daar zult gij mij zien. Dus die vrouwen die zijn een vraag aan het stellen. Die eigenlijk helemaal niet van belang is. Want zij hoeven die steen helemaal niet van de graf af te halen. Daar zal God zelf wel voor zorgen. Ze hoeven helemaal geen sterke mannen mee te nemen om die grote steen eraf te wentelen. Als ze goed geluisterd hadden naar de Heer, dan hadden ze geweten dat ze op de eerste dag een graf open zou gaan. Hoe? Nou, door een engel. En door de kracht van Christus zelf. Maar dat waren ze vergeten. Dat was ongeloof. Dat functioneerde niet. Verwarring en ongeloof. Dus dan zie je die komende vrouw, die liefde. Je ziet die verwarring in de vragen. En het blijkt ook dat ze het onderwijs van de Heer zijn vergeten. Laat ik het zo zeggen, het lijkt net alsof ze hun Bijbels dicht hebben gedaan. En dat ze in plaats van tegen elkaar zeiden, je weet toch dat de Heer gezegd heeft. En dat heeft hij daar, en dat was toch waar. Dat ze elkaar gewezen hebben op het woord, hebben ze elkaar verteld wat ze voelden. En ze zeiden, ja, maar ik kan dat natuurlijk ook niet. En dan zei, ja, maar dat kunnen we ook niet met z'n drieën. En dat wordt veel te moeilijk en die steen is ontzettend groot. En ja, wat moeten we er nou mee aan? Begrijpt u, gemeente, dat het ook vandaag nog zo geweldig aangrijpend is? Want dan gaan we letten op de omstandigheden. En dan gaan we letten op wat mensen allemaal wel iets zeggen en aandragen. En dan laten we ondertussen de Bijbel dicht. Ja, mooi kaft. Gesloten boek zeggen we er dan op bij. En dan lezen we daar niet in. En dan zoeken we daar niet in. En dan zegt de spreukendichter. Vertrouwt op de Heer met uw gehele hart. En op uw verstand niet. Want wie op zijn verstand vertrouwt, die is een zot. Ja, dat deden die vrouwen, die waren dus in hun verwarring aan het redeneren. En ze waren zo hun geloof kwijt. En dan bedoel ik de oefening van het geloof. Nou, daar hebt u die vrouwen en daar hebt u de vraag die ze stellen. Hoe wordt dat nou anders bij deze vrouwen gemeten? Ja, hoe moeten we dat nou doen? Hoe moeten die vrouwen nou tot goede en gezegende gedachten komen van de Heer? Moeten ze dan elkaar wat bemoedigen? Nou, ze stellen elkaar een vraag, maar dat is nou geen goede vraag. Moeten ze dan... Nee. Daar is de Heer nou zelf voor nodig. Daar is de hemel voor nodig. En dat is onze tweede gedachte. Dat nou die vrouwen een boodschap ontvangen. Dat de Heer is opgestaan. En dat die boodschap deze dag nog wel een paar keer herhaald wordt. En dat de hemel ingrijpt. En deze verwarde, komende mensen het heerlijke heil gaat verkondigen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De Heer is waarlijk opgestaan. Onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 24, het vierde vers. We hebben dus gezien wat die vrouwen tegen elkaar zeggen. En dat is nou niet zo belangrijk, maar het is wel ontmoedigend. We zouden ook kunnen nadenken wat het Sanhedrin tegen deze vrouwen zal zeggen. Nou, die heeft al wat doodvonnissen klaar liggen. We zouden ook kunnen nadenken over Pilatus, de Romeinse wereld. En nou, Pilatus die weet ook wel, nou die interesseert het amper wat de Joden allemaal vinden. Maar daar gaat het allemaal niet over wat die vrouwen tegen elkaar zeggen. Dat wordt in de schrift genoemd, maar dat tot waarschuwingen, tot onderwijs. Pilatus en het Sanhedrin komt niet meer aan de orde. De wachten die zijn al lang weg. Er is ook een hemel en in de hemel woont God. En in de hemel daar zijn de engelen. En dan komt er een boodschap van de hemel. En gemeente, daar moeten we altijd goed op letten. Komt vandaag trouwens nog een boodschap van de hemel en die staat vast in de Bijbel en die wordt gepredikt in het evangelie. En dat we daar nou toch in de eerste plaats maar onze aandacht op zouden richten. Want anders dan gaan we dwalen en dan raken we van het goede pad af en dan de een die voelt dit en de ander denkt dat en je krijgt een en al verwarring. Sommigen geloven in zichzelf, Anderen geloven in hun ervaringen. Maar Gods volk, gemeente, die worden door de heiligheid bepaald bij de schrift. En die krijgen ondervinding dat de schrift waarheid is. Jeremia die zegt, toen ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten en het was me zoeter dan honing. En in de Hebreeënbrief schrijven we dat het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijden en een of twee snijden scherp zwaard. Nou, dan komt er een boodschap van de hemel, een boodschap van God. En die boodschap gaat dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat ziet u wel staan. Hij is opgestaan. Vrouwen, u bent op zoek naar een dode Jezus. Maar er is een levende heiland. Een dode Jezus heeft betaald voor de schuld en van de zonde. En dat is groot. Maar een levende Jezus die past die weldaden die hij heeft verworven toe. En daarom heeft de kerk een levende Jezus nodig. En is het paasfeest ook een boodschap van een levende Jezus voor dode zondaren. Er is dus voor u allemaal doen aan, omdat er aan de rechterhand van de Vader een levende Jezus is. En die wordt in het evangelie gepreekt, aangeboden en God zegt neem hem alsjeblieft aan, want anders gaat u verloren. Wij dan gezanten van Christus wegen, we bidden alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Helaas, een mens heeft deze heiland niet nodig, in zijn vernedering niet, in zijn verhoging niet. Hij leeft eraan voorbij en dat komt omdat hij zijn nood niet kent. En dat hij daaraan voorbij leeft. Maar God biedt hem aan. En als we dan die paasboodschap, dat hij dus opgestaan is, beluisteren, als we dan eens wat opmerken, wat er dan staat in dit gedeelte, dan zien we in de eerste plaats in vers 6, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was. Zijt niet verbaasd, die jongeling, als we dat vergelijken met Matthäus, dat is een engel. En dat was ook zichtbaar aan die persoon, aan die geest. En dan zegt die engel bij Matthäus, zijt niet verbaasd of vrees niet. Dus het eerste wat die engel tegen die vrouwen zegt, dat is een bemoedigend woord. De moed was in de schoenen gezonken. Ze hadden allemaal vragen onder elkaar. En het eerste wat de hemel nou doet, dat is een bemoediging. Vrees niet, zijt niet verbaasd. U bent helemaal in de war verbaasd. Dat is een beetje in de war geëxalteerd en zo. Dat hoeft helemaal niet. Want Pilatus bepaalt niet wat er gebeurt. Het Sanhedrin bepaalt niet wat er gebeurt. De Joden bepalen niet wat er gebeurt. Maar God de Vader bepaalt wat er gebeurt. En daarom geen nood. Het is allemaal zijn wijs beleid. En daarom begint de engel eerst maar eens heel eenvoudig te wijzen dat we helemaal niet bang hoeven te zijn. God doet zijn welbehagen en dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daarom staat de Heer op uit het graf. En daarom is er ook vandaag bemoediging en troost. En daarom klinkt de boodschap niet verbaasd. Niet in de war. Niet bang zijn. De wereld die moet bang zijn. Want als plotseling de Heer Jezus terugkomt. Dan zal alle knie voor hem gebogen worden. En als we dan gedwongen moeten buigen, dan is het te laat. De Heer Jezus is een almachtige koning. En denk nou niet, gemeente, dat hoewel wij dat niet begrijpen, dat hij zijn almacht aan banden heeft gelegd. Wel nee, gemeente. De Satan die probeert natuurlijk van alles. Ook die vrouwen benauwd, maar het liefst dat die natuurlijk gaat dat ze helemaal niet kwamen. En dat ze, ja, bewijs me net als Judas, er een einde aan hadden gemaakt. Want daar is de Satan voortdurend mee bezig. Om mensen naar de wanhoop te brengen. Om mensen allerlei harde en verkeerde gedachten van God te geven. En in dat alles zegt de hemel niet verbaasd. Vrees niet. Gemeente, wat hebben we in het evangelie? Wat hebben we in de Bijbel toch? In die opgestane zaligmaker. Een grote boodschap in een arme. In een straatarme wereld. En voor straatarme mens. Voor hopeloze mens. En wat mag op deze paasmorgen ook niet in de eerste plaats wel klinken dat de kerk dus in het evangelie de ene, de volkomen en de ware heilsboodschap heeft. En dat nog nooit een kind van God of wie dan ook met deze boodschap teleurgesteld is uitgekomen. Waar we teleurgesteld mee uitkomen is met onszelf. Waar we aan ontdekt worden, dat is aan onze schuld door middel van de wet. Want de wet zegt, doen en niet doen, dood. Dat is de wet. Daar horen we over in de Bijbel. De wet vervloekt elke zondaar die in overtreding is. Maar hier hebben we het evangelie. En wat is het evangelie, gemeente? Het is de boodschap. Dat we in de God. Er is geen verdoemenis. In Christus Jezus zijn die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is geen bemoedigende boodschap. De boodschap van het evangelie van de opgestane zaligmaker. Ook vandaag, ook in deze wereld van 2018. Met welvarende, atheïstische, op zichzelf gerichte mensen. Dan laat de Heer zijn boodschap horen. Voor jongeren en ouderen. En zijn God vanmorgen, vrees niet. Zijt niet verbaasd. Bemoedigende boodschap. In de tweede plaats, en dan kijken we weer in onze tekst. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Dus dat graf, zo'n rotsgraf. Die vrouwen waren aan het kijken. Ze waren natuurlijk verlangend om dat dode lichaam te gaan zalven verder. En die specerijen erop te doen. En ja, om nog wat zorg te verlenen aan een dode Jezus. En de engel zegt, maar u staat helemaal verkeerd. Hij is helemaal niet meer dood. Hij leeft. Hij is opgestaan. En achter die opstander zit het werk van God de Vader, heb ik net gezegd. Het werk van God de Zoon, het werk van God de Heilige Geest. He, dat zijn de daden van de drie enige God. En de opstander is dat levende evangelie. En dat heb ik nou een huilrijke boodschap genoemd. Dat die engel dat zegt, hij is opgestaan. En wat is dan dat heilrijke in die boodschap? Nou, dat nou die koning van de kerk, die dood geweest is en die leeft, bijvoorbeeld de sleutels heeft, staat in Openbaring 1 van de dood en van de hel. Hij heeft de toegang daartoe. Hij heeft de kop van Satan vermorzeld en als de levende heerst hij. En dan gaan we in die opgestane zalig maken, hè. Wat daar nou allemaal is te vinden. En wat de apostelen later in hun brieven ook hebben opgeschreven. Wat ze ook hebben gepreekt op de Pinksterdag bijvoorbeeld. Paulus zegt, overgeleverd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. De opstanding van de Heer is het grote wortelgenade in het evangelie. En dan zien we de heerlijkheid van deze levende middelaar. Moeten we dat even vanuit de Bijbel wat illustreren. Het ongeloof deed de deuren in Jeruzalem dicht. De Heer Jezus als de opgestaande doet de deuren open. En zo komt hij binnen. Het ongeloof dat heeft altijd naar beneden. En dat gaat ook naar beneden. De Heer haalt zijn volk omhoog. Dat is nou het werk van deze koning. Ook als de opgestane. Hij komt door die gesloten deuren heen. Vanuit onszelf zitten wij menigmaal diep in de put. De Heer die haalt zijn kinderen uit de put. Denk maar aan Thomas. 7 dagen lang diep in de put gezet. En door eigen schuld. En niemand kreeg hem eruit. Trouwens, dat is ook zo'n moment, dat ongeloof, dat krijgen wij er echt niet uit hoor. Daar kun je wel denken en daar kun je wel een beetje overheen hobbelen en zo, maar dat gebeurt niet. Als koning Jezus komt, hij zijn handen open doet, hij zijn woord toepast, dan is dat ongeloof opeens weg. Ja, dat is zo heel wonderlijk. We kunnen er geweldig mee worstelen en we krijgen het niet weg. Het is net een grote steen die voor dat graf ligt en wij krijgen hem er niet af. En koning Jezus komt en hij is weg. Ja, dat is het geheim. Dat is het geheim van die heerlijke koning. Dat waar hij komt, daar brengt hij alles mee. Daar wordt donkerte veranderd in licht. Daar wordt treurend veranderd in blijdschap. En daar wordt wanhoop veranderd in hoop. Hij doet de gesloten deuren open. Hij zorgt voor zijn kinderen. En hij biedt zichzelf aan aan een verloren wereld. Want daar worden de discipelen voor uitgestuurd. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan moeten jullie die boodschap, we gaan er vanmiddag ook nog wel over nadenken, getrouw brengen. Dat er een zaligmaker, een evangelieboodschap is van een levende heiland. Die ook vandaag nog voortgaat met zijn kerk te vergaderen. Want alles wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daar heb je nou de paasboodschap. Ging hij al eens schitteren voor uw zielsoog. Ja, ik geloof wel dat... Nee. Gemeente, als die zaligmaker in je leven gaat schitteren. Dan ben je veroordeeld in jezelf. Dan gaat je mondje op slot. Dan loop je zwijgend over de wereld. Dan is er nergens in jezelf of bij mensen uitkomst. En dan gaat de hemel scheuren. Dan daalt hij af in je leven. En dan verschijnt hij tot u lieden vreugde. Zo ging dat bij de discipelen. Zo ging dat bij Thomas. En zo gaat het ook vandaag. Hij is een verrassend God. Die komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. En als hij zijn kinderen aanraakt, dan wordt droefheid veranderd in blijdschap. En wanhoop in hoop. Hij is opgestaan. En tenslotte wordt er nog iets bij gezegd. En dat moet ik ook nog even behandelen. De engel zegt, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Ja, de engel bemoedigt, de engel onderwijst in de persoon van de middelaar. En tenslotte de engel die wijst een plaats aan. Wat doet de engel daar nou? Waarom staat het er eigenlijk? Was er wel genoeg dat de engel onderwees, de heer Jezus opgestaan. Ga nou maar vertellen aan de discipelen. Nee. De engel zegt er nog iets bij. Hij zegt, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. En wat was er dan te zien op die plaats? Nou, daar was een lijkwade te zien. Hè? Dus Jezus was op de dag van de begrafenis was die ingewikkeld. En er was Nicodemus een heleboel zalf meegenomen. Dus daar lag een soort kokon, een soort buis. En bij het hoofd was dat open. Daar lag dus iets heel, ja. Daar lag een lege lijkwade. Had wel iemand gelegen, maar dat was leeg. De Jezus was daar niet. Alleen de doeken lagen daar nog. En dan door die enorme hoeveelheid zalf was dat gewoon een soort ruimte, een soort iets was dat geworden. Dat kon je duidelijk zien. Er was ook niet gevochten en zo. Je kon als het ware, als je naar die lijkwade keek, als je naar dat, waar de Heer dus uit was gekomen, kun je wel zien, hier moet iets gebeurd zijn wat ons begrip verre te boven gaat. Dit lichaam is niet, is allemaal niet afgewikkeld en zo, nee, dat lag daar zo. Later als Johannes komt, staat Johannes even geeft, dan ziet hij dat. En dan geloof, begint het geloof te werken. Wat doet die engel? Waarom zit die engel dat er nou zo bij? Ah, die engel die wil voorkomen, wat later natuurlijk door de Sanhedrin is gebeurd, die zei, ja, dit is allemaal leugens en zo, en die vrouwen zijn een beetje in de war geraakt, en dat is gewoon een fabeltje van die discipelen, en die mensen wilden dat nou helemaal graag, en toen zijn ze er samen wat over gaan fantaseren, En zo is dat merkwaardige verhaal van de opstanding van de doden in de wereld gekomen. Dat rust nergens op, hoor. Dat is gewoon een fantasie van vrome mensen die wat in de war waren. En ja, die vrouwen waren in de war en ze dachten al over die steen. En toen zijn ze, toen ze terugliepen, gaan fantaseren dat ze de Heer hebben gezien. En zo kwam dat verhaal van de opstanding in de wereld. Want er staan natuurlijk helemaal geen dode mensen op. Dat is onzin, dat kan helemaal niet. Nou, de duivel die vuurt dat verhaaltje wel aan. Dat kunt u wel begrijpen. En die vindt het prachtig wat dat Sanhedrin heeft bedacht. En die vindt het heerlijk dat mensen niet meer geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Dat is nou zijn werk en dat zal hij bevorderen tot en met. Alleen dus één ding. En dat bedoelt die engel. Hij zegt, dan moet u straks als dat wordt weersproken en zo, moet u goed weten wat hier ligt. Dat kunt u zien. Die opstanding is niet zomaar iets wat die vrouwen zelf hebben bedacht. Die opstanding is hen verkondigd door de hemel. Maar die opstanding die is daar ook door de feiten, dus wat je daar ziet, bevestigd. Het evangelie, gemeente, dat is niet een soort verhaaltje, met eerbied gesproken. Het evangelie, dat is niet bedacht door Peter of Johannes of door die vrouwen. Dat evangelie, dat komt van God en dat evangelie, dat is helemaal waar. En waarom is dat helemaal waar? Kijk maar in het graf. Kijk maar naar die doeken. Dan kun je als het ware het wonder zien. En dat moet ik ook even onderstrepen. Namelijk, dat evangelie en het geloof in de opgestane, dat kan aangevochten worden. Dat is zeker waar. En Gods kinderen hebben zeker niet altijd en zeker niet allemaal daar de meeste zekerheid over in hun leven. Maar één ding is zeker, gemeente. Waar God dat geloof werkt. En waar dat geloof zich richt op dat voorwerp, dan brengt het ook zekerheid met zich mee. Want geloof zonder zekerheid, dat is niet waar. Dat is geen echt geloof. In dat geloof, daar zit een zekerheid. En de engel wil als het ware zeggen, zul je nooit vergeten wat hier gebeurd is. Dat is echt waar. Later schrijft Paulus aan Timotheus, die een belangrijke taak had in de gemeente van Efeze. Houd in gedachtenis. De Heer Jezus opgewekt uit de doden. En die vrouwen krijgen dus een hoorbaar bewijs. Die engel heeft het hun gezegd. Maar ze krijgen ook een tastbaar bewijs. Ze hebben het gezien. En zo is het vandaag nog, hoor, gemeente. Gods kinderen ontvangen een hoorbaar bewijs doordat God in hun leven spreekt. En ze ontvangen ook een tastbaar bewijs. En weet u, het meest tastbare bewijs heb ik hier in handen. En dan kan de duivel wel zeggen, dat boek is niet waar. En dan kan de moderne wetenschap ons wel leren dat het allemaal aan elkaar geflanste waarheid. En u kan de wereld erom smalen en om lachen. Maar laat het geloof oog erin overgaan. En laat in die woorden van de schrift die dierbare de Christus mogen oprijzen. En de ziel die zingt. Hier wijd mijn ziel. Met een verwonderend oog. Is het altijd zo? Geloof gaat op en neer. Er zijn momenten dat het woord als het ware open gaat. En weer opnieuw mogen bijtekenen. En nu als die vrouwen een pand, een zekerheid meekrijgt, is echt waar, kijk maar. Zo ook geeft de Heer door zijn woord zijn kinderen ook vandaag nog de blijken van de waarachtigheid. Van zijn heil en van zijn opstanding. Wij volgen geen kunstig verdichte fabeltjes. We zitten niet verhaaltjes te vertellen die we uit onze duim hebben gezogen, met eerbied gezegd. Maar we prediken u dingen, gemeente, die waarachtig waar zijn. Die geleerd worden door de Heilige Geest. En die vastliggen in de schrift. Is dat nou niet genoeg? Daaraan heeft de kerk genoeg, gemeente. Echt. Meer hoeft niet. En minder kan niet. En zo reist de kerk door deze wereld. Om zelfs eenmaal hun koning te aanschouwen. Die ze lief gaat. Met een eeuwige liefde. Kijk maar, zegt die engel. Daar lag hij. En is er nu niet meer. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat was onze tweede gedachte. En nu gaan we nog naar onze derde gedachte. Er staat namelijk in vers 7, doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. En dat en Petrus, dat staat in het Marcus evangelie. Maar Marcus, dat is een leerling geweest van Petrus. En die heeft dus dat evangelie en de waarheden van het evangelie gehoord van Petrus. En die heeft die opgeschreven. Dus de oorspronkelijke bron voor het Marcus evangelie, dat is Petrus. En wat Petrus tegen Marcus, de schrijver, heeft gezegd. En dan staat hij bij, ga heen naar zijn discipelen en naar Petrus. En dan zegt de kanttekening daar bij Petrus een hele mooie opmerking. Die lees ik even voor. Dus en Petrus, dat staat dan in de Bijbel. Dat is een bijzonder Petrus, omdat hij vanwege zijn verzaking en droefheid in zonderheid troost nodig had. Nog een keer oplezen. En Petrus staat dus in de Bijbel, omdat Petrus in het bijzonder vanwege zijn verzaking en droefheid in het bijzonder troost nodig had. Ga heen, zegt zijn discipelen. Dat waren troosteloze mensen. En dan zegt de hemel tegen die vrouwen, dan moeten jullie naar de discipelen gaan en vooral naar Petrus. Want die mensen zijn bedroefd. En die mensen zijn wanhopig. En dan gaat u vertellen wat u hier gezien heeft en wat u hier gehoord heeft. Tot troost van mijn kerk en tot troost van mijn kind, van mijn discipelen. En in de tweede plaats, dan moet u er ook bij zeggen dat ik hen zal voorgaan naar Galilea. Kijk maar in vers 7, dat hij u voorgaat naar Galilea. En dat zijn woorden in het Grieks ook, die Marcus al genoemd had in hoofdstuk 14, vers 28. Voordat hij stierf, had de Heer al tegen gezegd, ik ga u voor naar Galilea. En dat had hij alleen tegen de 11 discipelen gezegd. Niemand wist dat. Dat de Heer dit zinnetje had gezegd. Hij zegt, ik ga sterven, ik word gedood. En daarna sta ik op en dan ga ik u voor naar Galilea. En dan herhaalt de engel precies dit zinnetje. En dat moest hij de discipelen zeggen. Met andere woorden. Wat de Heer persoonlijk tegen jullie heeft gezegd en wat niemand verder van weet. Dat brengt de hemel nu weer in herinnering. En daarmee wil de Heer als het ware onderstrepen dat hij echt is opgestaan. En dat het geen leugens zijn. Maar dat tot troost van zijn kerk en tot troost van zijn kinderen wordt gemeld. En zo gaan die vrouwen dan terug, een beetje verward nog. Met strijd en ontmoet de Heer hen. En daarna zijn ze bij de discipelen gekomen. En ze hebben die goede boodschap van die opgestane zaligmaker tot troost vermeld. Discipelen weliswaar hebben ze in ongeloof daar hun hoofd over geschud, dat is wat anders. Maar de Heer stuurt ze erheen tot troost van zijn kinderen. En toen zijn ze uitgegaan. En ontzetting, verbijstering heeft hen bevangen en zo gaan ze terug. Gemeente, daar moet ik ook nog iets over zeggen. Die boodschap van de opgestane. We komen daar vanmiddag nog wel verder op terug. Dat is nou de enige en dat is de volkomen troostboodschap in deze wereld. De gekruisigde heeft betaald. De opgestane past toe en hij deelt uit. En uit zijn volheid, zegt de schrift, hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. En dan gaan die vrouwen erheen. Zij hebben het nog niet zo goed begrepen. Maar wat is de hemel wijs. Dat er nu verkondigd, dat er nu mensen komen die gaan vertellen. Dat er een zaligmaker kwam die is opgestaan uit de doden. En later in Galilea zal de Heer de discipelen de opdracht geven dat evangelie te gaan prediken. Aan alle volk. En zo wordt die boodschap verteld en zo is dat evangelie uitgegaan in deze wereld. Tot ontmoediging van de vorst der duisternis. Als een boodschap voor mensen. Want Paulus zegt, wij dan gezanten van Christus, wij bewegen de mensen tot het geloof. Tot heil en tot troost van Gods kinderen. Want dit is de enige troostboodschap. Er kwam een zaligmaker die dood geweest is en die leeft. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Gemeente, kent u ook die troost? Hebben we daar nou deel aan? Ja, zegt u, ik lig midden in de dood. Nou, dat is heel erg. Maar ben u daar nou gerust mee? Nee, kun je daar nou rustig onder leven, dat je geestelijk dood bent? Nee, zegt u, maar ik ben wel serieus en ik doe mijn werk en zo. Nee, dat bedoel ik allemaal niet. Ik bedoel, ben u daar nou wel eens wakker van? Knijpt dat wel eens in uw consciëntie, uw geweten? Of leeft u nou maar gewoon door? U bent toch geen stok en geen blok? U zit toch niet als een stuk hout in de kerk? Het ergste is eigenlijk dat we het zo vaak hebben gehoord. We weten dat de eeuwigheid aanstaande is. En we maar rustig doorleven. Want ja, morgen is de tweede paasdag. En dinsdag gaan we weer aan het werk. En we hebben nog een heleboel andere dingen te doen. De een heeft zijn werk, de ander zijn gezin. En er staan allemaal dingen nummer 1 die niet nummer 1 horen te staan. Laat dit toch eens wegen, gemeente. Misschien zegt u, ja, maar ik ben er ook wel ernstig mee bezig. Nou, dat is goed. Ga daarmee verder. Maar dat moet zo niet blijven. Want zo kun u God natuurlijk ook niet ontmoeten. En als vandaag eeuwigheid wordt en u hebt geen deel aan de gerechtigheid van Christus, dan is het verloren. Dat is de heldere Bijbelse boodschap en daar gaan we niks aan toedoen, gaan we ook niks aan afdoen. Zo ligt het. Ja, maar nee, we moeten de dingen zo laten staan zoals de Bijbel ze ons aanreikt. En als we nou eerlijk zeggen, we zijn nou onbekeerd. Christus wordt ons in het evangelie aangeboden. En God gebiedt hem dat we hem aannemen als het enige middel. Maar verder niks. Dan ligt het wel in ons. Dat we onze nood niet eens zien. Dat we die nood niet eens peilen. En dat we onze verlorenheid niet eens beleven. Want dat is ook heel erg. Ook in een gemeente, ook vandaag weer. Dat we zo godsdienstig, zo rustig, zo gemakkelijk naar de volgende zondag kunnen leven. En dan horen we volgende week nog eens wat en de week erop nog eens wat en nog en dan gaan we zo. Wie zegt dat u zo ver komt? Gemeente, jong en oud. Het moet gaan klemmen in ons leven. Het moet er geen kant meer op kunnen. En alleen nog maar naar boven. En de persoon die ons kan redden. Want het is nodig dat we onze kwaal leren. En dat is onze diepe geestelijke kwaal, maar het is niet genoeg. Er is een geneesmiddel. En dat we het geneesmiddel gaan gebruiken. En dat geneesmiddel is het bloed van de Heer Jezus, zijn persoon. En dan hoop ik dat dat u maar doet worstelen, de troon der genade, de Heer. Zegen anderen, maar ook mij. En misschien zegt u door het genade, door het werk des Heer, mag ik ook weten van dat geheim met die vrouwen in hun onderwezen. Wat de Heer nou leert en al zijn kinderen. Nou, dan is er nog veel meer te leren. Vanmiddag staan we er wel bij stil. Maar dan moet ik u ook zeggen, dat is toch wel genade geweest, hè? Dan ben u niet de grote man of de grote vrouw. En dan verstaat u de taal van de apostel. Mij, de allerminste der heiligen, is deze genade gegeven. Opdat ik door Christus het evangelie zou verkondigen. Mij de minste der heiligen. En dat zijn Gods kinderen. In zichzelf altijd de minste. En voor God zijn ze groot. Dat zijn de heiligen op deze aarde. Het zijn degenen die zijn gekomen. Opdat ze kwamen. En hem zalfden. Het is voor die vrouwen meegevallen. Het juichen ze inmiddels voor Gods troon. Het zal het ook voor de kerk meevallen. Om eenmaal eeuwig hun koning groot te maken van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 30, vers 3. 30, vers 3. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.